Ja, Lars zei het net al, de preek gaat over Gods naam en wat dat zegt over zijn karakter. We gaan gekoppeld daaraan een stuk lezen uit de Bijbel, waarin God zich met naam en toenaam voorstelt. Het is een bekende geschiedenis, Exodus 3. Ik wil hem graag vers 1 tot 20 met jullie lezen. Mozes was gewoon om de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderbaarlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en van honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toe gestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders, is van mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan. En ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen. En naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden. En dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is en vraag een toestemming om 3 dagreizen ver de woestijn in te trekken, om de Heer jullie God offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen. Ik zal een wonderbaarlijke daden verrichten en dan zal hij jullie laten gaan. Tot zover.
Wat zegt jouw naam over jouw karakter? Weet je wat jouw naam betekent? En wist je dat het op internet stikt van de testjes die je daarvoor kunt doen? Allerlei verschillende testjes. Dit is een screenshot van één van die testjes. En ik was er zo eens een beetje aan het bekijken. Ik was eigenlijk wel benieuwd, wat betekent mijn naam en zegt dat iets, wat zegt dat over mijn karakter? Eentje vond ik het mooiste. Daar hoefde ik alleen maar mijn naam in te vullen. En ze wisten gewoon wat mijn karakter was. Nou, geweldig. Moedig en gewaagd. Kwam eruit. Nou, daar was ze natuurlijk heel blij mee. De betrouwbaarheid van zulke testjes, die kun je betwijfelen. Maar ze hebben wel een functie. Want ik zie de uitslagen van dit soort testjes regelmatig op Facebook voorbij komen van mensen die toch wel benieuwd waren, wat is mijn karakter? En En zijn we daar niet allemaal benieuwd naar? Hè? Wat betekent mijn naam? Maar misschien nog dieper die vraag daarachter. Wat is mijn karakter? Wie ben ik? Nou, die testjes zijn natuurlijk ontzettend mooi, omdat ze allemaal positieve karaktereigenschappen geven. Maar we weten allemaal dat je positieve en negatieve karakters hebt. En we zeggen zelfs soms, je hebt karakter of je hebt het niet. Karakter is iets wat je ook niet kunt faken. Dat heeft iets puurs, dat heeft iets authentieks. En we prikken er meteen doorheen als iemand gespeeld moedig is. Of als die of zij speelt empathisch te zijn, bewogen te zijn. Dus karakter heeft iets puurs, iets authentieks. En de vraag, zo'n beetje aan het begin van het jaar, als we een heel jaar lang nadenken over karakter is. Kan dat karakter zich eigenlijk vormen? Want aan de ene kant van het spectrum heb je mensen die zeggen, karakter, dat heb je gekregen en daar heb je het mee te doen. Hè? Je bent wie je bent. Aan de hele andere kant van het spectrum heb je mensen die zeggen, karakter, daar kun je alles aan doen. Lees een boek, volg een cursus, werk aan je karakter en je kunt het oppoetsen, je kunt het opwaarderen. Nu, ik denk dat christelijk geloof geen van beide beweert. Karakter is niet iets wat in beton gegoten zit en je hebt het er maar mee te doen. Karakter is ook niet iets wat helemaal je eigen verdienst is. Christelijk karakter, als we daarover nadenken, dan is dat iets wat zich vormt doordat we optrekken met Jezus. Doordat we achter hem aangaan. Jezus, hij liet het karakter zien van de door God bedoelde mens. En door met hem op te trekken, kan ons karakter zich vormen. En daarom zetten we het jaarthema heel flink in. Met het bestuderen van Gods karakter. Ons voorbeeld, onze norm, zoals het bedoeld is. En vandaag gaan we Gods karakter bestuderen door naar Gods naam te kijken. De naam van God. En ik besef me dat het woord God meteen al problematisch is. Want zet een christen en een atheïst tegenover elkaar en laat ze praten over God. En je krijgt hele verschillende verhalen en verwarringen over wat we dan precies bedoelen met God. Je achtergrond, de plek waar je geboren bent, je opvoeding. Het heeft allemaal invloed op hoe je tegen God aankijkt. God kan een zij zijn of een hij, een het. God kan buiten in de bomen zitten, in het park hierachter. God kan in mij zitten. Waar denken we aan als we het hebben over God? En wat is zijn karakter? Als we vandaag, ik heb onderzoek erover gelezen, als we vandaag blaadjes zouden uitdelen. Allereerst met, wil je eens een paar vragen beantwoorden over je eigen karakter? Nou, dat zouden we allemaal kunnen doen. Nemen we ze in. Delen we daarna dezelfde vragenlijst uit, maar dan over God. Dus eerst vul je een aantal vragen in over je eigen karakter. En daarna een aantal vragen over Gods karakter. En wat blijkt uit onderzoek, is dat God wel heel erg veel lijkt op ons. Dat het gaat om onze gevoelens, om onze gedachten over God. Dan is God degene met onze politieke overtuigingen. Dan houdt God van de mensen van wie wij houden. En keurt God die dingen goed die wij toevallig graag doen. Dus onze gevoelens, onze gedachten over God, die zijn niet zo betrouwbaar als we echt willen weten wie God is. En daarom doen we hetzelfde als de christenen van alle eeuwen. Daarom lezen we het verhaal van God in de Bijbel. En bestuderen we wie God is. En God onthult zijn naam. En een naam in de Bijbel is veel meer dan een roepnaam of een labeltje. Maar het laat iets zien van karakter, wie je bent. En die naam hebben de mens ook niet verzonnen over God, maar God geeft zijn naam. En daarmee onthult hij wie hij is. Dit is mijn karakter, dit is hoe ik ben. Wat is zijn naam? Daarom is het belangrijk dat we even een klein loopje nemen door dat eerste boek van de Bijbel. Want het begint met Genesis 1. Er was niets en toen schiep God de hemel en de aarde. En het woord wat daar gebruikt wordt, zat ook al in dat eerste lied wat we zongen vandaag, is Elohim. En dat is het woord voor God. En op die eerste bladzijde van de Bijbel lees je dat dit de schepper God is. Elohim is ook een meervoudsvorm. Een majesteitsmeervoud. Zoals koningin Beatrix vroeger wel eens sprak in: wij zijn heel blij om hier vandaag te zijn. En dan bedoelde ze dat zij het fijn vond om hier te zijn. Zo is dit woord ook bedoeld. Elohim. De hoogste God. De schepper God. Maar dit is nog geen naam. Dit is een titel. Zo noemden alle volken hun God. Elohim. Dan gaan we iets verder in dat verhaal van Genesis. En dan ontmoet Abraham God. En ze spreken met elkaar. En dan zegt God in Genesis 17 vers 1. Ik ben El Shaddai. Weer dat woord El. Weer God. En Shaddai betekent onzagwekkend. En dat was de taal die Abraham begreep. Die zijn tijdsgenoten begrepen. Dit was kennelijk een onzagwekkende God. Maar nog steeds is het geen persoonsnaam. Is het een titel. Onzagwekkende God. En dan als je verder gaat lezen in Genesis en ook als je dan in Exodus, het tweede boek van de Bijbel, terechtkomt. Dan zie je dat de God van de Bijbel wordt aangeduid als de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De God van je voorvaderen. Dat is hoe je deze God beschreef. Dat is ook hoe God zichzelf bekend maakt aan Mozes. Ik ben de God van je voorvader, van Abraham, van Isaac en van Jacob. 400 jaar lang werd deze benaming gebruikt. El, vader, Abraham, Isaac en Jacob. En dan is er ontwikkeling. Dat Hebreeuwse volk wordt onderdrukt door de militaire supermacht van die tijd, Egypte. Ze hebben het zwaar. En Mozes is een van hen, maar hij is op een bepaalde manier aan het hof terechtgekomen, is daar opgegroeid. En dan besluit hij het recht in eigen handen te nemen. En als hij ziet dat een Egyptenaar een van zijn volksgenoten mishandelt, dan slaat hij hem neer, dan doodt hij hem. En hij moet vluchten. Vluchten naar de woestijn. En uit de Bijbel weten we dat het minstens 40 jaar geweest moet zijn, dat hij daar in de woestijn rondloopt. En dan op een dag ziet hij iets wonderlijks. Hij ziet daar die brandende struik. En hij besluit te gaan kijken. En daar ontmoet hij God. Op heilige grond. En God blijkt te weten van die ellendige situatie in Egypte. En hij blijkt plannen te hebben om in te grijpen. En dan is het schokkend. Mozes hoort het aan. En God zegt: en ik zend daarvoor jou, Mozes. En toen werd het stil. Eventjes. En daarna komen de bezwaren. En als je dat verhaal doorleest, dan heeft Mozes minstens 5 bezwaren waarom hij het niet zou kunnen, waarom hij het niet zou willen. En het mooie is dat God elke keer iets meer van zichzelf laat zien. Om te laten zien: Mozes, ik meen het. Ik stuur jou, maar ik ben bij je. En een van de bezwaren die Mozes heeft, is dat hij zegt: ja, weet je, als ik naar mijn volksgenoten ga, dan zullen ze vragen: wie dan? Wat is zijn naam van die God? En het fascinerende is dat die vraag die Mozes als het ware al namens zijn volksgenoot in zijn hoofd stelt aan God: en wat is uw naam? Dat die vraag letterlijk nog veel brutaler is dan: wat is uw naam? Maar dat er eigenlijk meer zoiets staat als: God, wat stelt uw naam voor? Wat betekent uw naam? Wat is uw karakter? Als wij Gods karakter willen leren kennen, dan doen we er goed aan om naar Mozes te kijken. Mozes die was bezig met zijn dagelijkse werk, die ziet iets bijzonders en hij stapt erop af. Hij neemt zich voor om dat wonderlijke verschijnsel van dichterbij te bekijken. Neem jij daarvoor tijd? Doe jij daarvoor een stap opzij en ga je erop af? En vraag je door, net zoals Mozes. En wat is dan uw naam? Wat betekent uw naam, God? Wat is uw karakter? Inspirerend om te zien hoe Mozes zich vastklampt en vastgrijpt en het wil weten. En dan klinkt Gods naam. En ik stel me zo voor dat dat voor het eerst is geweest, dat Gods naam klinkt. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Wat zegt dat over Gods karakter? Ik zal er zijn, heeft voor mij iets van 24/7. Van consistent, van betrouwbaar zijn. Uit één hout gesneden zijn. Andere oudere vertalingen die zeggen, ik ben die ik ben. Dat is Gods naam. En zo is Hij. Soms doe je ontdekkingen over mensen, over hun karakter. En dan kan het vies tegenvallen. Maar God is niet anders als je Hem eenmaal leert kennen. Hij is wie Hij is. Ik ben meestal best wel aardig en vrolijk van karakter. Maar ik ben dat niet altijd. En is het ook niet zo bij ons allemaal? We hebben bepaalde karakters, maar soms kan het even tegenzitten. Soms kun je even door de mand vallen, door het ijs zakken. Maar God is wie Hij is, 24/7. Hij zal er zijn. Hij is wie Hij is. En wij kunnen ook veranderen van karakter, omdat we beïnvloed worden door nieuwe informatie. Maar voor God is niets oud, voor God is niets nieuw. God is wie Hij is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als zijn naam iets zegt over zijn karakter, dan is dat een soort overkoepelende eigenschap voor al zijn andere karaktereigenschappen. En van God wordt gezegd dat Hij liefde is. En zijn naam betekent dat Hij altijd liefdevol zal zijn. Van God wordt gezegd, God zegt tegen Mozes, ik ga met je mee, Mozes. Ik zal er voor je zijn. En dan betekent zijn naam dat het ook echt zo is. Dat Hij er altijd zal zijn voor Mozes. Als het lastig wordt, dan piept God er niet tussenuit. Hij is wie Hij is. Beloofd is beloofd. Dat is wat allemaal meekomt in Gods naam. Ik dacht na over hoe je dat karakter van er zijn, hoe je dat kan zien in ons leven. En ik moest denken aan een familie die ik van vroeger ken. En er was veel over te zeggen. Maar op een dag liet mijn moeder zien hoezeer zij die familie waardeerde. En toen gingen mijn ogen open. Deze familie, die was er altijd. Bij de feesten, bij de partijen, ze waren er. Nooit afzeggen, ze waren er. Maar ook bij de begrafenissen en bij de moeilijke momenten. Zij waren daar. En niet bij hun eigen familie of hun eigen kleine clubje, maar breed, groots. En toen ik daaraan terugdacht, dacht ik, wauw, er zijn is eigenlijk een heel mooi karaktereigenschap. En een karaktereigenschap die we ook nodig hebben. Nodig hebben van onze partner, van onze vriend, van vriendin. Iemand die voor je klaarstaat, iemand van wie je op aan kunt, die er is, die er zal zijn. En zo is God. Hij zal er zijn. En in voor- en in tegenspoed. Op mij kun je rekenen, zegt God. Ik ben er. Altijd. Dus Mozes heeft zijn antwoord. Als hij teruggaat naar het volk. Hij weet Gods naam. En God zegt, ik zal er zijn. Maar dan moet Mozes gaan zeggen tegen het volk dat de Heer er zal zijn. Of dat de Heer hem gestuurd heeft. Hoe zit dat? Nou, een klein beetje de diepte induiken. Hou je vast. Hebreeuws kent geen klinkers in geschreven vorm. Kent medeklinkers. Je ziet ze daar staan, die gekke tekens. Vier tekens. En dat zijn de tekens voor de naam van God. En als God zegt hoe hij heet, dan zegt hij Eje. Ik zal er zijn. Als wij zeggen, als wij Gods naam uitspreken, dan zeggen wij Yahweh. Hij zal er zijn. Het verschil tussen de eerste en de derde persoon. Maar, hoe komt het dan dat wij geen Yahweh zeggen? Volgende reden. De Joden, die waren bang om Gods naam verkeerd te gebruiken. Dat kwam door een van de geboden in de Bijbel, dat je Gods naam niet mag misbruiken. En door de geschiedenis heen heeft zich bij de Joden een traditie ontwikkeld om Gods naam, dus Yahweh, om die niet langer uit te spreken, maar om daar een ander woord voor in de plaats te gebruiken. Om maar niet de fout in te gaan. En zij gingen het woord Heer gebruiken. En in de Joodse taal is dat Adonai, in onze taal is dat Heer. En zo verdween Gods naam uit de taal, uit het Hebreeuwse, volk. En dusdanig dat we op een gegeven moment ook eigenlijk geen eens 100% meer zeker weten hoe we het precies moeten uitspreken. En Yahweh is een van de meest betrouwbare schattingen. Maar de profeten, die tekst heb ik ook meegenomen, mag op het scherm. De profeten die spreken van een dag waarop Gods naam er weer zal zijn. Waarop Gods naam weer beschikbaar zal worden. Jesaja 52, op die dag zal mijn volk mijn naam kennen. Beseffen dat ik het ben die zegt, hier ben ik. Deze profetie, deze vooruitblik op de dag dat Gods naam er weer zal zijn, die gaat over Jezus. Jezus die gekomen is en die als geen ander Gods karakter liet zien. Dat God er zal zijn. En hoe? Yahweh, die bevrijdde Israël uit Egypte. Jezus, die bevrijdde de hele mensheid. Jezus kwam om zijn leven te geven voor een ieder. En Jezus die bleef trouw aan die reddingsmissie. Om de wereld te redden, om de mensen te redden. Hij bleef trouw tot in het extreme. Hij gaf zijn leven. En hij stond weer op. En zo leeft hij voor altijd. Jezus laat zien hoe Gods karakter is. Namelijk, ik zal er zijn tot in het extreme, tot het uiterste. Jezus zegt op een gegeven moment ook tegen zijn vader, ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waar u mij mee lief had, in hen zal zijn. En ik in hen. Diezelfde liefde die de Vader voor Jezus had, die is ook voor ons beschikbaar. Voor ons allemaal. Zo is God er. Voor ons, voor jou. Hij zal er zijn met zijn liefde. En die liefde, die mag in je blijven. Voor altijd. Jezus, Jezus is de komst van Yahweh. Jezus is de komst van Heer op aarde. Jezus is de komst van God zelf. En Heer, dat is Gods naam. En wij kennen God als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En niet voor niets noemde de eerste christenen, de eerste gelovigen, noemden zij Jezus Kyrios. Het woord voor Heer. Het Griekse woord voor Heer. Jezus is Heer. Jezus is Yahweh. Jezus Christus, staat in Hebreeën 13 vers 8, is gisteren, vandaag en morgen dezelfde tot in eeuwigheid. Jezus is Yahweh. In Jezus zien wij Gods karakter. En dus heeft hoop een naam. Dus heeft liefde een naam. Dus heeft vrede een naam. Vreugde heeft een naam. En zijn naam is Jezus. Jezus kwam. Jezus leefde. Jezus stierf en hij stond op. Om die relatie die hij had met de Vader voor ons beschikbaar te maken. Voor ons allemaal. Voor altijd. Tot slot twee praktische overwegingen om mee te nemen. Ik zei het al, Mozes die ging dat wonderlijke verschijnsel van dichterbij bekijken. Hij koos ervoor om de dingen die hij aan het doen was naar zich neer te leggen en naar die struik toe te gaan. En te gaan kijken. En uiteindelijk God te ontmoeten. Door te vragen. Ik zou je willen aanmoedigen, doe dat ook. Ontdek Gods karakter. Ontdek Gods naam. Ook als dat betekent dat je daarvoor tijd apart moet zetten. Dat je daarvoor misschien van de gebaande paden een zijspoor moet nemen. Neem het mee als een idee. Bestudeer Gods karakter eens door in de Bijbel te zoeken naar al die namen, naar al die titels die aan God worden gegeven. En ontdek hoe God er zal zijn. Hoe God er is. En tweede is dit. God heeft een naam. God is een persoon. God, God is een relationeel wezen. En dat betekent dat hij jouw naam kent, dat hij onze namen kent en dat hij ernaar verlangt dat wij hem kennen. Dat wij hem aanroepen met zijn naam. Ik zei al, de letterlijke vertaling van Gods naam is Yahweh. En door de traditie heen is dat Heer geworden. En ik zeg niet dat we dan allemaal maar Yahweh moeten gaan gebruiken. Ik denk dat je prima ook Heer kan gebruiken, zolang je beseft dat het geen titel is, maar een naam. Ja, als ik thuis kom en ik zeg continu tegen mijn vrouw, vrouw. Of als ik over haar praat tegen anderen, ja, de vrouw. Dan heb ik vanavond wat uit te leggen. Maar, en dat is omdat het niet persoonlijk is. Wij mogen Gods naam gebruiken. Sterker nog, hij verlangt ernaar dat we hem met die naam aanroepen. En of dat Yahweh is of Heer, doe het. Hij wil zo worden aangeroepen. Dit weekend was ik aan Netflix en toen keek ik een van mijn favoriete series, Suits. En de hoofdpersoon, Harvey, die heeft een ingewikkelde relatie met Scotty, ook een advocaat. En altijd als hij wat van haar nodig heeft, of als hij iets gedaan wil krijgen, dan gaat hij naar haar toe en dan Scotty. En zij heeft dat op een gegeven moment door, dat hij haar naam zo gebruikt. En dan zegt ze op een gegeven moment, don't Scotty me. Gebruik mijn naam niet op die manier. En dat zet me aan denken over Gods naam, over Heer. Jezus waarschuwt op een gegeven moment, God is niet op zoek naar mensen die maar zeggen Heer, 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 Heer. Gods naam gebruiken we niet als een soort magie om dingen gedaan te krijgen. We gebruiken hem ook niet uit verplichting. Van we moeten weer bidden of we moeten weer wat vragen, we moeten weer wat zeggen. Gods naam is heilig, Gods naam is groot. En God is op zoek naar mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. En die zijn naam gebruiken, zoals je dat doet in een goede relatie. En de uitdaging is, gebruik Gods naam. En doe dat in je gebeden. Start bijvoorbeeld je gebeden de komende tijd is elke keer met Gods naam. En benoem een aantal karaktereigenschappen van hem die je in hem waardeert. Die je in God bewondert. Mozes die deed zijn schoenen uit toen hij daar bij die brandende struik was. En bedenk eens voor jezelf. Wat betekent het voor mij als ik mijn schoenen uitdoe? Wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen om deze geweldige God te eren, te koesteren, te aanbidden? Mag ik samen met jullie bidden? Heer, zo mogen we u noemen. Bij uw naam, zo mogen we u aanroepen, zo mogen we u groot maken. U zult er zijn. Dat is wat uw naam betekent. U bent het begin en het einde. U bent de Alfa en de Omega. En daarvoor kunnen we u alleen maar prijzen. En kunnen we u alleen maar aanbidden en groot maken. Want die eer, die lof komt u toe. U heeft hemel en aarde gemaakt. U heeft ons gemaakt. U heeft de wereld gemaakt. U bent de schepper God. En we loven en danken u voor het ontzaglijke wonder dat wij niet alleen uw naam mogen kennen, maar dat u onze naam kent. Dat u onze naam kent. En dat u ernaar verlangt dat wij uw naam aanroepen. Dat wij u kennen. Heer God, dank u wel voor die liefde, voor die genade. Heer, want uit onszelf zijn we zondig, zijn we niet goed genoeg. Schieten we tekort, negeren we u. Of stellen we onze hoop en ons vertrouwen op andere zaken. Maar u bent daar. En u wacht tot wij bij u komen en uw naam aanroepen. En u gaf Jezus, u zond uw eigen zoon, om het mogelijk te maken. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u in hem er bent en er altijd zult zijn. Dat u meegaat op onze wegen door het leven. Dat u ons ziet, ons kent en ons bemoedigt, ons uw liefde geeft, uw kracht. Open onze ogen voor de brandende braamstruiken in ons leven. Voor die plekken waar u bent, waar we u kunnen ontdekken. Waar we meer kunnen leren over uw karakter. Open onze ogen daarvoor. En help ons om de stap te zetten, net als Mozes, om er dan maar op af te gaan. En om te ontdekken. Heer, wilt u dat wonder doen? In ons en om ons heen. Door uw geest. Amen.